Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 136, vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. En ook vers 2. Loof de grote God, wiens troon hoger rijst dan die der goden. Het eerste en het tweede vers van Psalm 136. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen, de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen ook de versen 3, 4 en 5 uit Psalm 136 zingen, omdat daar gezongen wordt van zijn gunst die alom verspreid is. En daar willen we het vanmorgen ook over hebben, Gods goedertierenheid, Gods gunst. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 136.
Thank you.
naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus willen we zingen uit op toonhoogte 425. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart. Op toonhoogte 425. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, als uitgeslapen mensen mogen we tot u komen. We hadden immers een uur extra in de afgelopen nacht. Of misschien hebben we ook wel wakker gelegen van het een of het ander. U weet het. U die ons kent en doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan. We komen tot u. Tot u, de God die leeft en regeert in alle eeuwigheid. En die ver boven ons mensen verheven is. Totaal onvergelijkbaar met ons mens. En toch laat u zich in met ons. We merkten dat zojuist toen we gedeeld uit uw woord hoorden. De 10 woorden, de 10 geboden. Destijds gegeven, heel broos en breekbaar aan uw volk Israël. En ook wij hebben er een handje van om ze te verpulveren. Met voeten te treden, maar onze eigen gang te gaan. En onze platgetreden paden te vervolgen. Terwijl Jezus Christus de weg en de waarheid en het leven is. We kennen de woorden uit uw woord, uit zijn mond. Heere God, wat een schril contrast, wat een tegenstelling. En tegelijkertijd ook wat een wonder, des te meer dat we er weer mogen zijn. Hier in de kerk of op dit moment thuis bij de kerkradio of bij het internet of op een later tijdstip. Dat we er mogen zijn onder het geklank van uw woord. Ondanks ons is dat vanwege wie u bent. Vanwege uw gunst, alom verspreid, die zal bestaan in eeuwigheid. Heere God, we danken u voor uw trouw en voor uw liefde, die daarin ook doorschittert. Daar moeten we het van hebben, niet van het onze. En daarom bidden we van u, wil zelf ook in deze dienst onze leidsman zijn door uw woord en door uw geest. En ons uw wegen bekendmaken, ons helpen in het luisteren met onze oren, maar ook in het luisteren met ons hart. Zodat ook onze handen en voeten, ons denken en spreken wordt aangevoerd vanuit wat u te zeggen hebt. En dat ons leven anders, totaal anders zal worden, gericht op u, u bedoelend in alles. Heere God, wij willen u bidden of u ons wil zegenen in ons spreken en zingen, in ons orgelspel. En dat ook daarin mag meeklinken. Dat het van u afhangt, maar dat u ook zo'n rijk, gunnend en gevend en genadig God bent. Neem ons zo in uw hoede, hier en thuis en overal. We vragen het onverdiend. In de vergeving van onze zonden juist, ziende op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wel 2 Samuel 9... In het kader van de geschiedenissen rondom het leven van David zijn we toegekomen aan 2 Samuel 9. En dan lezen we: David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar, van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Ziba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is die? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel, uit Lodebar. En toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier, uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover. Wij willen met elkaar in het bijzonder stilstaan bij woorden die we tegenkwamen in het eerste vers, het derde vers en het zevende vers van 2 Samuel 9. En dat zijn de woorden goede tierenheid bewijzen. Daar willen we in het licht van deze geschiedenis met elkaar bij stilstaan. Goede tierenheid bewijzen. Voordat we dat doen, zingen we eerst van Psalm 89. En daarvan de verzen 1, 2 en 3. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 1, 2 en 3 van Psalm 89. Gemeente des Heren, een drukke week voor de boeg. Een fijnvolle week ook. Deze week is het de week waarin de dankdag voor gewas en arbeid valt. Belangrijk om bij stil te staan. Je leeft immers van het gegeven, toch? Niet van dat je zegt, ik heb het zelf verdiend. God dank. Ik dank God. Hij gaf en geeft. Deze week is ook de week waarin we stilstaan bij het 500 jaar geleden gebeurde dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde. Wat had Luther gedaan? Die was de Bijbel gaan lezen. En herlezen. En nog eens een keer opnieuw gaan lezen. Veel langer dan in een Bijbelleesweek. Bijbellezen, een bezigheid die van belang is. Bijbellezen om ook te blijven doen. Ook al zou je denken van die Bijbel, ik ken hem onderhand al. En ik weet precies wat er komt. Ik ken hem van binnen en van buiten. Maar dan nog is het zaak dat je al lezend in dat woord je daardoor ook laat leiden. Ik hoor nog wel eens onderweg dat men verbaasd is om te horen wat er nu toch weer in de Bijbel stond. Jongeren, als ook ouderen, die zeggen, nog nooit gehoord, nog nooit gelezen. Altijd gedacht dat er wat anders stond. Ja, misschien heb ik ook nooit verder gelezen dan wat er in kinderbijbel stond bijvoorbeeld. Niks mis mee. Maar een gewone Bijbel, ja, die is te moeilijk, zeg je misschien. Zeker, dat zou ook iemand als Luther echt niet ontkennen. De Bijbel is soms zo taai, zo weerbarstig, is niet eens een lekkere hapklare brok. Nee, inderdaad. En Luther had het dan ook over herkauwen en opnieuw kauwen. Bijt er maar op, zet je tanden er maar in, leg het niet te gauw naast je neer. En schuif het niet van je af onder het mom, want dat lust ik niet. Dat is trouwens wel het makkelijkste. Maar het getuigt niet van trouw, want wie is daarmee gediend? Wie is daarmee gediend? Jij niet, en u niet, en ik niet. Maar ook de Heere God niet, hoor. En dat willen we toch wel. Dat Hij ermee gediend is. Soli Deo Gloria, God alleen de eer. En daarom tenminste ook dat Bijbel lezen. Voor jezelf. Of met elkaar. En dat dat een dagelijkse bezigheid is die telkens weer terugkomt. Ik hoor heel veel mensen ook via een appje. Dagelijks woord. Prachtig. Maar het mag ook wat meer. Het mag ook nog wat ruimer. En dan moet je je niet verschuilen achter, ik heb geen tijd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Daar doe je goed aan en doe je maar te goed aan wat God geeft. Juist ook in zijn woord. Vandaag buigen we ons over een soort tussendoortje. Geschiedenis, 2 Samuel 9. Ingeklemd tussen 2 Samuel 8 en 2 Samuel 10. 2 Samuel 8, een en al oorlog. En 2 Samuel 10, het volgende hoofdstuk, daar rommelt het opnieuw weer aardig. En hier in 2 Samuel 9, wat we gelezen hebben, zien we een David die zijn uiterste best doet om een gehandicapte kleinzoon van Saul te helpen. Wij zouden vandaag de dag zeggen dat David als koning van Israël daar heel diaconaal en ook sociaal bezig is. Goed bezig, David. Deze week verscheen er net een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat de helft van de bedrijven niet van plan is om mensen met een beperking in dienst te nemen. En zo blijven ze buiten de gemeenschap, ieder in een hoekje. Maar dan dat diaconale, dat sociale. Wat betekent dat je je er niet even met een fooi van afmaakt? Ook niet met een goede gift. Maar dat je in meeleven en in meedelen dat niet alleen theorie leuk op een rijtje hebt in je hoofd, maar dat het ook in de praktijk van elke dag aan bod komt. En dat je niet stopt met te zeggen van ja, we zouden eigenlijk dit of dat moeten doen, maar ondertussen gebeurt er niks. Diaconaal, sociaal, waar ook een stuk trouw in zit. Continuïteit. Dat het maar doorgaat. En van heler harte. Soms kom je dat ook wel anders tegen, dat je je afvraagt, wat is dat nou? Waarom doet iemand zus of zo? Doet hij dat dan uit menslievendheid? Of uit medemenselijkheid? Of mag je het naaste liefde noemen? Er zijn ook heel veel mensen die stempelen al gauw iets als, nou, dat zijn goede werken. Zoals dat in de tijd van de Reformatie voorkwam in de Rooms-Katholieke Kerk en nog steeds onder ons net zo goed. Goede werken, die verdienstelijk zijn, die, om zo te zeggen, aardig staan op je cv naar de Heere God toe. Of moeten we hier een andere kant op denken in 2 Samuel 9? Als je dat gedeelte leest, hè, dat hebben we gedaan vanmorgen, en nog eens herleest, dan springt die uitdrukking er als het ware gewoon uit. Ik bedoel, hè, dat goedertierenheid bewijs. Goedertierenheid, dat is ook in de herziene statenvertaling geen alledaags woord voor ons. Goedertierenheid. Je gebruikt dat niet zo links en rechts naar elkaar toe, onderweg. Wat versta je daar nou onder? Hè? Goedertierenheid. In de oude statenvertaling stond er het woord weldadigheid. Vaak vertaald. Goedertierenheid, weldadigheid. We hebben in onze Nederlandse taal ook nog een Naardense Bijbel. En die vertaalt het vrij vaak met het woordje vriendschap. Dan krijgt het iets relationeels. Iets tussen vrienden. Als je gaat tellen, hè, in het Oude Testament, hoe vaak dat woordje goedertierenheid, en dan staat er in het Hebreeuws het woordje geset, voorkomt, dan kom je tot 127. Nee, dat zeg ik verkeerd. Je komt het vaakst tegen in de psalmen, 127 keer. En wat me toen opviel was dat op de tweede plaats stond het boek 2 Samuel. Met maar 12 keer. En dan dus 3 keer in ons hoofdstuk. Goedertierenheid. dat het zo vaak in de psalmen voorkomt, en we hebben er al van gezongen, betekent dat Gods goede tierenheid geloofd wordt, geprezen wordt, gedankt wordt, aanbeden wordt. Het houdt niet op. Want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Het is blijkbaar iets wat bij God hoort. Gods gunst, Gods goedertierenheid. Het is een eigenschap van God die zingend aan God wordt toegedicht. En ik hoop niet dat refrein van de Psalmen 136... je als een oud liedje in de oren gaat klinken, een bekend liedje. Maar dat is heel wezenlijk, hoor. De goedheid, de gunst van God. Luther, die heeft als een van zijn belangrijke daden in de begintijd van de hervorming een bijbelvertaling in zijn eigen taal gemaakt, in het Duits. In de kerk van zijn dagen werd alles in het Latijn gedaan. Gebeden, beleden, gezongen, gelezen. Allemaal Latijn, hè? En dat verstond eigenlijk alleen de geleerde, de geletterde mens en de hogere geestelijkheid. En verder geen hond. Goed, je ging dan naar de mis. Elke dag kon dat. Zaterdagavond in het bijzonder, zondagmorgen. Je ging naar de mis, maar in feite was het alleen maar hocus pocus Pilatus pas voor je. Allemaal Latijn. En dan kun je nagaan, een Bijbel in je eigen taal. Je eigen landstaal, je eigen moedertaal. De Bijbel die week in, week uit ook stukje bij beetje onder ons wordt uitgelegd, doorvertaald. In de verkondiging wordt gepresenteerd om er wat uit te leren, om er wat mee te kunnen, om er wat mee te doen, om wat te beteren in je leven, om te bekeren in je bestaan. En als Luther dat woordje tegenkwam, waar we het nou vanmorgen in het bijzonder over hebben, dat Gesed, dan vertaalde hij dat met Güte. Goedheid. En soms ook met barmhartigheid. Zeg maar warmhartigheid. Dat je geeft om een ander. Bewogen bent over een ander. Maar toch, hè, toch missen we dan nog iets. Iets wat juist met dat woord vriendschap wel weer wordt weergegeven. Want dat zit ook in dat Hebreeuwse woord. Iets van verbondenheid, iets van het verbond. Er is een verbinding tussen twee individuen. Een verbintenis, een afspraak, een toezegging, een belofte. Vandaar ook, en lees Psalm 89 wat we zongen nog maar eens na, dat ook het woordje trouw daarin mee mag klinken. Trouw. Goede tierenheid. Het is er niet zo af en aan, zo af en toe, zo nu en dan. Maar bij voortduur. Als je die geschiedenis leest van Mefibosheth, die kleinzoon van koning David, dan wil David hem vanwege ja, zeker een verbondenheid die hij aan Jonathan, zijn vriend, heeft toegezegd en beloofd in het verleden, wil hij daar trouw aan zijn. Zelfs door de geslachten heen, trouw. Te vertrouwen. Dat je echt bent. En dan is het opmerkelijk in die geschiedenis dat David goedheid wil bewijzen aan die nakomeling van Saul. Ja, maar waarom? Wil je nou echt zelf scoren, David? Daar lijkt het, de eerste keer dat je tegenkomt, daar lijkt het misschien om te beginnen wel wat op. Maar dat is het aardige, dat er in vers 3 een correctie komt. Heel belangrijk. Dat David dit wil doen, niet omdat hij nou zelf zo goed is en zo lekker in zijn vel zit en God voor de dag wil komen. Nee. Nee. Vanwege de goedheid die God bewijst. Hij heeft het, om zo te zeggen, van God. Hij ontleent het aan God. De goedheid van God wil David aan deze nakomeling van Jonathan bewijzen. Aan die Mephibozet, dat is een kind met een verleden. En vandaar ook zijn heden. Aan beide voeten was hij verlamd. Hij was verlamd geworden. 2 Samuel 4 vers 4, kun je het lezen. Hij was toen 5 jaar, toen het bericht over de nederlaag van zijn opa Saul en van zijn vader Jonathan hem ter oren kwam. En ja, hij had een soort oppas en dat mens dat schrok vreselijk ervan. En die had hem opgepakt bij 5 jaar en was gevlucht met hem. En juist toen ze zo haastig op de vlucht sloeg, toen gebeurde het dat ze hem liet vallen. Hij viel uit haar armen, handen. En toen is het gebeurd dat hij kreupel werd. En zo werd Mephibozet voor het leven getekend. En tegelijkertijd was hij uitgeteld. Hij telde ook niet meer mee. En voor die tijd niets betekenend meer. En hij woont dan ook nog eens ergens in een onbeduidende plaats. Die, als je het vertaalt, betekent geen woord, geen ding, Lodebar. Een dorpje waarvan je zou zeggen tegenwoordig, doet er niet toe. Waar woon je? Doet er niet toe. En die Mephibozet, die heeft zichzelf echt niet hoog staan. Hij vergelijkt zich met een dode hond. Dat is heel minnetjes. Verachtelijk ook, in feite. Maar David, die haalt hem uit dat niets. En hij geeft hem een plaats aan zijn tafel, zodat hem het aan niets meer ontbreekt. Een eervolle plaats aan het hof. Dat was zelfs meer dan dat het woordje goede tierenheid ook maar kan inhouden. Maar juist dan merk je wat dat concreet inhield. Een stuk vriendschap. Goedheid. Trouw. Want het bleef maar doorgaan. Het hield niet op. Verbondenheid. Ik denk dat het heel belangrijke kenmerken zijn van hoe hou je het vol. Dat je het hebt van Gods goede tierenheid. Van Gods goedheid. Van Gods trouw. En bij David zie je dat terug. Hij was zijn vriendschap, zijn verbond met Jonathan niet vergeten. En daarom is hij zo goed naar Jonathans zoon toe. Dat is wat. Wij haken gauw af. We denken bij onszelf, ja, tot zo'n trouw ben ik eigenlijk niet in staat. Dat kan ik niet, hoor. Tot zo'n verbondenheid, hecht en echt en levend en sprankelend en elke dag weer opnieuw. Ja, wil je het eigenlijk wel? Niet proberen met die of gene, maar echt ervoor gaan. En dan niet omdat jij het bent, omdat ik het ben, omdat u het bent. Maar omdat God het is. Vanuit Gods goede tierenheid. Dit voorbeeld, hè, van David, zijn vriendschap met die trouw aan Jonathan en aan zijn familie en aan zijn nakomeling. Dat hangt maar niet wat in de lucht. Het is niet een vluchtig idee. Hij komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Maar het is een beeld, een afbeelding van Gods vriendschap die hij ons biedt. Zijn trouw aan ons mens. Nou zeg maar gerust door je honden. Vriend, kom hogerop. Oh, dat is machtig. Als je mag leven bij de gunst, bij de gratie van de levende God. En zo ook met elk ander mag omgaan. Besef je dat, wat dat inhoudt? Dat het niet van onze opgestroopte mouwen en van ons ellebogenwerk en noem alles van ons maar op afhangt. Maar van het leven in verbondenheid en gehecht aan de trouw, aan de vriendschap van God afhangt. De God van het verbond, de God van je doop, zo gezegd. De drie enige. En dat je leven zo verweven is met hem en met zijn woord. Dat ook zijn uitwerking heeft naar je naaste, dichtbij en verder weg. En dat je maar niet je eigen egoïstische gang gaat. Maar dat je leeft met open ogen naar mensen in je omgeving. Doordat je leeft bij de gratie van God. Dat maakt je leven mededeelzaam. Leven van genade maakt ruimhartig en vrijgevig. Gunnend. Soms dan zijn we net van die kleine kinderen die boven op hun berg speelgoed gaan zitten. En oh wee, als er iemand te dichtbij komt, dan beginnen ze te gillen. Oh, we zijn allemaal jong geweest, dus dat herkennen we best wel. Maar ondertussen zijn we toch wel van die berg speelgoed af. En merken we dat het leven geen spelletje is. Maar een leven in verbondenheid met de levende God. Die ons zijn goedheid bewijst. Dag in, dag uit. Om te beleven en door te geven. Uit te dragen. Zo ziende op die God die zo ver is gegaan dat hij zijn eigen kind van de hand deed aan het kruis tot en met in de dood. Die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Waarvoor? Om een beetje egoïstisch gelovig te gaan zitten doen. Als ik het maar heb. Dat bestaat niet. Het komt wel voor. Wie heil ontvangt, deelt dat graag mee. En er is wat heil voor een zondaar, voor een bedelaar, voor een dode hond. Noem maar op. Door het geloof. In Jezus Christus, die uw dienaar is, te aller stond. Door het geloof in hem, leren we ons te stellen in de golfstroom van zijn liefde. En beoefenen we ook dagelijks ons in het doorgeven van die liefde en trouw, die goedheid, die gunst. Als Jezus Christus je bron is, hè, waaruit je leeft, dan stroom je elke dag over. En dan merken de mensen die zich misschien ook wel een dode hond voelen, die uitgerangeerd zijn naar hun gevoel, die eigenlijk niet meetellen, ja, die tellen dan toch wel mee. En je mag zo'n gast aan tafel hebben. elke dag weer. Nodig maar uit voor een gesprek. Voor een maaltijd. Voor een kop koffie. Daar begint het mee. We hebben zorg voor elkaar. Zeker wel. Afgelopen maandag, toen ging het op de jonge lidmatenkring over eenzaamheid. Dat is een gebeuren dat hand over hand toeneemt in een wereld waarin toch iedereen met elkaar verbonden lijkt te zijn. Maar waarin toch het verband zoek is. Eenzaamheid. Is christen zijn dan niet juist een zaak van verbondenheid, van gemeenschap met elk ander, van Christus uit? En niet om ons hoor, niet om ons, maar om hem. En dat mag gezien en dat mag gehoord en dat mag gemerkt worden ook. Opmerkelijk, te midden van al die goedheid, bewijzen, viel me het slot op uit 2 Samuel 9. Dat eindigt met de opmerking dat Mefiboset kreupel was aan beide voeten. Dat wisten we al. Maar het staat er nog een keer met nadruk. Dat euvel, die handicap, die werd niet weggenomen. Die werd niet opgeheven. Wel zijn isolement. Wel dat Lodebar, daar kwam een streep doorheen te staan. Jeruzalem werd zijn nieuwe woonplek. Als Gods goedheid doorwerkt, hè. En dat moet je niet tegenstaan en dat moet je niet tegenwerken. Op welke manier dan ook. Als Gods goedheid doorwerkt, dan kun je niet blijven wie je bent. Maar dan geef je door. En dan hebben we oog en oor. En dan zijn we trouw. Trouw in het licht van Gods trouw. En dan merken we, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En tegelijkertijd ook aarde diep. Amen. We zingen daarvan met de woorden van Psalm 36, 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Bij u, Heer, is de levensbron. 2 en 3 van Psalm 36. Bij het klaarmaken van de wijkbrief waren een aantal namen en feiten nog niet bekend. Dat betreft de ziekenhuisopname van mevrouw Van Lavieren van Binsbergen, Lindehoflaan 15 in Tiel. Als ook de ziekenhuisopname van de heer Jan Buijs van de Waalbandijk. We willen hen in de voorbeden gedenken. Als ook het feit van nieuw leven, dat bij Arnoud en Samantha de Hartog Veerman, Heuningstraat 21, werd gegeven. Marcus werd daar geboren, jongstleden donderdag. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, hemelhoog, uw goedheid, uw gunst, uw goede tierenheid. Wat wordt het vaak bezongen in de psalmen. We zingen het uit en we zingen het ook wel mee. Maar om te beseffen dat we daar ook iets mee moeten en mogen en geroepen zijn om te doen, dat leerden we vanmorgen aan de hand van deze geschiedenis van Mephibosheth. We kunnen niet egoïstisch leven van uw goedheid en van uw trouw, van uw verbondenheid met mensen. Dat mag zijn uitwerking niet missen naar elk ander in onze omgeving toe. Heren, wilt u ons daartoe aanzetten, aansporen, dat geloof ook handen heeft en voeten en ogen om te zien en oren om te horen. Niet dat we daar iets mee verdienen of iets mee worden, maar omdat u de lof, de eer, de aanbidding ontvangt die u waard bent om te ontvangen. Wil ons telkens weer opnieuw ook wijzen op uw woord, dat we dat als bron mogen aanboren, telkens weer opnieuw, ja dagelijks, om ons te laten vullen met het goede. We danken u dat we daarvoor ook een Bijbelleesweek mogen hebben. Om ons als gemeenteleden te buigen over een gedeelte uit uw woord en daarover na te denken. Laat het verhelderend en verfrissend mogen zijn. En dat we daardoor ook weer wegwijs gemaakt worden en ons niet uit de voeten maken. We willen u bidden voor mensen die ziek zijn. Thuis of in het ziekenhuis, zoals mevrouw Van Lavieren en meneer Buijs. Wilt u hen gedenken en naar lichaam en naar ziel en een God van nabij zijn. En geef Heere dat de kennis en de kunde en de middelen en de medicijnen worden gezegend. Tot hun beterschap, maar bovenal tot eer van u, de hemelse heelmeester. We willen u ook danken dat Marcus geboren mocht worden bij Arnoud en Samantha. Heere God, u hebt alles goed gemaakt. En we bidden van u, geef dat dit jonge leven mag opgroeien tot eer van u. En tot vreugde van ouders en grootouders en verdere familie. En geef ook daarin te merken dat u een God bent die leidt en die wijdt. En die voorop gaat als een goede herder. We bidden u voor een ieder die een handicap heeft. Het zij naar lichaam of verstandelijk. Mensen die vaak ook een stuk eenzaamheid kennen. Maar geef dat we juist ook als christelijke gemeente ze niet uit het oog verliezen. Maar hen ook dragen. En op handen van gebed, maar ook door onze aanwezigheid bij hen of hun aanwezigheid bij ons. En dat we ze zo ook telkens weer opnieuw mogen laten meegenieten van uw goedheid en uw trouw. Heren, we bidden u voor de nieuwe regering die is aangetreden. Geef hen verstand wat met uw licht wordt bestraald. Wijsheid van boven, afhankelijkheid van u. En zegen allen die naar uw woord willen handelen en wandelen, ook in die hoge kringen in Den Haag, ook onder ons volk, opdat het ons wel gaat. En opdat ook daar in uw goedheid die hemel hoog en aarde diep is, mag worden opgemerkt. Wees ons nabij ook wat verder van deze zondag. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. En we bidden u dat ook voor aanstaande woensdag, als we de dankdag voor gewas en arbeid hebben met de schooljeugd, met al die anderen. Laat het zegenrijke diensten mogen zijn waarop we het merken. We leven niet vanzelf. We leven niet op grond van eigen kennen, eigen kunnen, maar afhankelijk van het gegeven van u. Heere, geleid ons zo met uw trouwe zorg en zegen. Neem ons in uw hoede en leid ons op al onze wegen. Door de hoogte, door de diepte. Wees ons nabij. Wij vragen het van u uit genade. En daarmee bedoelen we niet omdat we het waard zijn of verdiend hebben, maar omdat u het geeft uit uzelf, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de eerste rondgang voor het werk van de GZB, de GZB najaarszendingscollecte. De tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang is voor het jeugdwerk. Ook de zendingsbussen bij de uitgang zijn nog steeds voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Van harte aanbevolen. Ik merk net tot mijn schande, familie van Kerkhoven, dat ik u vergeten ben te noemen in de voorbeden. Ik wil dat alsnog doen. Wij vouwen onze handen. Heere onze God, hemelse Vader, uw trouw is groot. Dat mogen merken aan uw woord, wat daarin geschreven staat. Maar we mogen het ook merken als mensen elkaar al gedurende 60 jaar trouw zijn geweest. Door diepe dalen heen en over hoge hoogte wilde u die leidsman zijn. Ook in het leven en in het gezin van de familie van Kerkhoven van Zetten. We bidden u, wilt u hen ook dragen naar de toekomst toe. Juist ook als de jaren klimmen en juist ook als u een God bent die dezelfde is terwijl wij mensen ouder worden, wat vaak ook minder worden betekent. Maar wil ik ons dan dragen en nabij zijn en ons bovenal het zicht geven op uw toekomst. Daar wilt u ons telkens weer op wijzen. Zegent u hen zo, te midden van alle die hen lief zijn. We bidden het in Jezus' naam, uit genade. Amen. We geven nu onze gaven en willen daarna gaan zingen van op toonhoogte 136. Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Op toonhoogte 136. aan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.